Het is fijn om u weer te zien, dat zeg ik iedere keer als ik hier ben. En als ik dan thuis kom, dan kom ik ook altijd erg enthousiast thuis. Wordt niet helemaal geloofd, want ik heb vandaag een controleur bij me. Mijn jongste kleinzoon. Waar zit hij? Peter, waar zit jij? In de uiterste hoek. Het is net een politieagent achter een boom. Echt, ga eens even staan, want ik heb het over... Kijk, dat is nou mijn jongste kleinzoon. De kinderen zongen pas van de 12 verspieders en die zagen reuzen. Nou, zijn broer is dus nog een hoofd groter. En daar moeten wij tussen in leven. Ga maar zitten, hou je zo klein mogelijk. Maar ik heb altijd opgeschept tegen Peter en gezegd dat het hier altijd zo'n blije toestand is in de diensten. En dat is ook zo. En ik vond dat hij dat mee moet maken, want ik zie hem eigenlijk een beetje als mijn opvolger. Hij weet dat nog niet, want hij wil politieagent worden. Maar ik kan alleen maar zeggen, Peter, als je een waardevast pensioen wilt hebben, dan moet je dit werk gaan doen. De uitbetaling is wat laat. Je moet ervoor naar boven, maar dan komt het ook, jongen, en dan is het geweldig. Ik heb het een beetje moeilijk gehad met deze dienst. Niet alleen, we hadden het ook druk, want ja, we waren 5 oktober 50 jaar getrouwd. Ja, 50 jaar geleden liep mijn vrouw door de Breewaterstraat en stapte ze in een auto. Gingen wij naar dat mooie stadhuis hier van Den Helder. 50 jaar geleden. Heel Den Helder was uitgelopen natuurlijk. En ja, er waren wat festiviteiten gisteravond. De kinderen hadden ons een etentje aangeboden gisteravond. En dat hebben we dus gedaan. Dat was gezellig. En ja, dan is het fijn dat Peter er is. Want het gaat niet zo lekker met mijn vrouw. Ja, ze is gezond. Gezond, maar ze loopt zo slecht. Hè? Dat wordt steeds minder. En we hebben toch weer ervaren dat God erg veel van ons houdt. Mijn vrouw is verknocht aan onze tuin, maar ze kan er niet meer in werken. En het wordt een beetje te warm, want het is allemaal op het zuiden. En anderhalve maand geleden zei ik tegen haar meid, we moeten proberen een flat te krijgen. Maar dat is moeilijk hoor, in Purmerend. Mijn buurvrouw is er al maanden mee bezig en anderen zijn er jaren mee bezig. Maar ach, we hebben het gewoon maar aan de Heer verteld. En wij kregen als verrassing, ik denk voor ons 50-jarig huwelijksfeest, de mededeling dat we een flat krijgen. Ja, mijn buurvrouw was boos. Die zei, hoe kan dat zo vlug? Hoe kan dat zo vlug, zegt ze. Jullie schrijven één keer in en je krijgt een flat. En toen heb ik gezegd, nou, wij hebben het aan de Heer verteld. En ja, daar doet ze nooit wat aan. Alleen als het erg moeilijk is, dan sluisteren haar ogen nog wel eens. Maar goed, dat zal wel goed komen met haar, want we denken steeds aan haar. Dus er komen wat veranderingen. 1 december zitten wij op een ander adres en dan mag u allemaal komen. Niet tegelijk, want het is een 3-kamer-flat. Ja. Maar de boodschap voor vanmorgen, ik moet u eerlijk zeggen, ik ga straks een stuk met u lezen. En waarschijnlijk zult u denken, man, waar begin je aan? Dat is niks. Dat is helemaal niks, dat is niet mooi ook. Het is ook geen mooi verhaal wat ik voor ga lezen straks. En u weet natuurlijk dat in de Korinthebrief staat dat alles wat Israël is overkomen, dat is opgetekend tot een voorbeeld en een waarschuwing voor ons. Als u het nou ziet in dat licht, dan heb je kans dat we er een beetje uitkomen. Niet helemaal, maar ach, ik vertrouw op de Heer ook als het gaat om het doorgeven van de boodschap. En hij liet mij wat dingen op papier zetten en wat de rest betreft. We verwachten het van hem. Vandaar dat wij gewoon heel eerlijk gaan zeggen tegen elkaar dat het van boven moet komen. Het moet altijd van boven komen. Denk daar goed om. En daarom gaan wij samen biddend zingen een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer. 3 coupletten, de eerste 2, 3 coupletten. Heer, ik hoor van rijke zegen. die gij uitstort keer op keer. Ik hoop dat u het nog kent. 132, drie coupletten. Het is een feest om hier vanmorgen bij elkaar te zijn, Vader in de hemel. Op deze stralende zondagmorgen. En we hadden toch een verlangen om hier te zijn. Anders dan waren we thuis gebleven. We hebben ook een verlangen naar een ontmoeting met u. Naar een boodschap van u. We leven in zo'n waanzinnige tijd. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel en... Heer, we merken ook wel dat we zelf veranderen. We zijn misschien lang niet meer zo degelijk als vroeger. Er zijn allemaal verleidingen. Misschien worden we soms wel wat lichtzinnig. Heer, nu zijn we hier en we zijn gekomen om een boodschap van u te horen. Ik zal u maar eerlijk zeggen dat ik verbijsterd dat stukje uit de Bijbel heb gelezen en eerst niet goed heb begrepen waarom het hier vanmorgen over moet gaan. Maar u hebt overal een bedoeling mee. En daarom willen we eerbiedig onze harten openen voor u. En we willen u bidden of u uit onze harten en gedachten alles weg wilt nemen wat uw boodschap, uw zegen in de weg zou kunnen staan... En dan willen we ook eerbiedig en afhankelijk van u gaan luisteren. Heer, wat wilt u ons zeggen vanmorgen? En laat het allemaal alsjeblieft heel duidelijk tot ons komen. Niet alleen bij ons, maar ook bij degene die op een andere wijze de boodschap gaan beluisteren. Zegen ons allen, Heer, zoals we dat zo even hebben gevraagd in dat lied. Verheerlijkt u daarin uw naam. Uit genade. Amen. Ik lees met u Hosea 1. Er liggen hier zulke lekkere snoepjes. Ja, er wordt altijd goed voor mij gezorgd hier in Den Helder. Hosea 1. Ik heb u gewaarschuwd. Het is een vreemd gedeelte. Het woord des Heren dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Jehizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Heere zei tot Hosea: ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren. Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Biblaïm, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon. De Heere zei tot hem: noem hem Israël, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Israël bezoeken aan Jehu's huis en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. De 10 dagen zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Israël. Zij, dat is Gomer, werd wederom zwanger en baarde een dochter. Hij zei tot hem: noem hem Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen dat ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heere hun God. Maar ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters. Nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij, dat is de Heere, noem hem Lo-Ammi, want gij zijt niet mijn volk en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeen scharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tot uw broeders, Ammi, en tot uw zusters, Ruhama. En nu het 3e hoofdstuk, een paar versen. Ik begin bij het 1e vers. De Heere zei tot mij, Hosea dus: ga weder heen, bemin een vrouw die zich door een andere laat beminnen en overspelig is, gelijk de Heere de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden, minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst. En ik zei tot haar: vele dagen zult ge blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven en geen man toebehoren. Ook zal ik niet tot u komen. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten onder, zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David hun koning, en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Tot zover. Hebt u het allemaal begrepen? Nee, dan gaan we erover praten straks. We gaan eerst zingen, want dat is zo'n prachtig lied uit Opwekking. Als God zijn stem doet horen in Israël. 367. Meteen maar corrigeren, hè? Ja. U krijgt meteen gelegenheid uw offer te brengen. Mooi gespeeld ook. En wij zongen natuurlijk geweldig. Ja, dat moet ook gezegd worden. U hebt natuurlijk allemaal aandachtig geluisterd toen ik die gedeelten uit het boek Hosea voorlas. En als u een Bijbel bij u had, en ik vraag me af waarom niet, maar als u een Bijbel bij u had, dan hebt u natuurlijk ook aandachtig meegelezen. Wel, dan moet u één ding in elk geval zijn opgevallen. Het hoofdstuk begon met de woorden: het woord des Heren wat tot Hosea kwam. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor Hosea, maar dat is ook belangrijk voor u en voor mij. Het woord des Heren. Als we het zo zien vanmorgen, dan kan dat onze eerbied alleen maar vergroten. Het woord des Heren. We weten eigenlijk helemaal niets van deze profeet. Zoek het maar na. Ik heb het echt gedaan. Er staat bijna niets over de achtergronden van deze man in de Bijbel. Het enige wat ik kon vinden eigenlijk, dat is dat zijn vader Beeri heette, maar dat zegt mij verder niets. We weten niet eens waar hij woonde. We weten ook niet hoe oud hij was toen hij met preken begon. Eigenlijk is dat erg jammer. Het gebeurt wel als ik ergens ga spreken en ik kom daar voor het eerst, dan krijg je bijvoorbeeld een maandblad toegezonden en dan staat er altijd een stukje in over degene die voor het eerst voorgaat. Die hele doopzeel wordt dan gelicht. Als je dan ergens komt, dan weten ze meteen, hij is getrouwd, hij heeft kinderen, hij is zo en zo oud, alles weten ze dan meteen. Maar dat weten we van Hosea niet. Van Hosea weten we alleen dat het woord des Heren tot hem kwam. En we kunnen concluderen dat Hosea ook heeft geluisterd naar dat woord des Heren. Hij heeft het niet zomaar naast zich neergelegd. Nee, het is net als bij de jonge Samuel. Spreek, Heren, uw dienstknecht hoort. En waar gaat het nou om? Dat woord des Heren. En waarom is het zo belangrijk om te weten dat Hosea een man was die kon luisteren? Ik denk dat dat maar één reden heeft en dat is om u en mij duidelijk te maken dat het nooit gaat om de man op de preekstoel, maar het gaat om zijn zender. Het gaat nooit, ook in den helder niet, om de boodschapper. Het gaat om de boodschap. Bestaat die boodschap uit woorden die hij zelf bedacht heeft, of heeft zo'n boodschapper zich laten leiden door de Heilige Geest? Heeft hij geluisterd, zoals Hosea luisterde? Want weet u, als je goed kunt luisteren, dan maakt God je duidelijk dat woorden niet altijd effect hebben, maar dat de daad het moet doen. Want God wil zijn boodschap kwijt. En ik kan u zeggen, God geeft het nooit op. We zien dat in de tijd van Hosea. Als hij de boodschap doorgeeft, dan is er geen mens die luistert. Dan blijft Israël even hard en onbekeerd als ooit tevoren. En dan gaat Israël verder, steeds maar verder, op eigen gekozen wegen. En wat gebeurt er dan? Dan moet Hosea gaan spreken met de daad. Er viel mij iets op bij de voorbereiding. Toen ik achter mijn apparaat, mijn computer zat, achter dat ding zat, er lag een psalmen- en gezangboek. En dat lag open. Ik heb de bundel en het gezangboek en opwekking altijd dan bij me liggen, want je moet op liederen bij de boodschap zoeken. En ik had het niet open gemaakt, nee, dat gezangboek, dat oude gezangboek, hè, gezangen van 1938, lag open op mijn bureau. En ik keek er zo in en toen las ik gezang 184 en daar staat, hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Dat vind ik zo mooi klinken. Stel je eens voor dat je 's morgens de deur uitgaat naar je werk, de werf of kantoor of een winkel of weet ik veel wat. En je zit op je fietsje of in je auto en je denkt, hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. De kinderen gaan naar school en je geeft ze een zoen en zegt, denk erom hoor, de Heer brengt je op wegen van goedheid en zegen. Steeds maar weer als het ware je hand leggen in de hand van de Heere God. Hij brengt je op wegen van goedheid en zegen. Mooi is dat. Maar laat eerlijk zijn, daar is bij Hosea weinig van te zien. En let maar even goed op de opdracht die deze man krijgt. Maar denk er even goed aan. Het gaat om Israël, het ontrouwe Israël, waar God zo hartstochtelijk van houdt. Wat is de achtergrond van dat boek Hosea? God wil zijn volk terug. Ze zijn ontrouw geweest en God kan dat niet accepteren en God wil dat niet accepteren. Net zo min als dat God het kan hebben als u en ik ontrouw zijn. God claimt altijd weer zijn recht op ons. En heel realistisch maakt God dat duidelijk door zijn profeet. Hosea wordt gedwongen tot een huwelijk. Nee, niet in de trant van je bent in je verkeringstijd te ver gegaan en je bent onvoorzichtig geweest en nu moet je trouwen. Nee, geen sprake van. Ik dacht bij mezelf, wat geeft God een wonderlijke opdracht aan zijn dienaren als hij zijn volk iets duidelijk wil maken. God zegt bijvoorbeeld tegen Jeremia, Jeremia, je mag niet trouwen. Jeremia moet een boeteprediker zijn. Terwijl hij juist zo graag spreekt over een bruidegom en juist zo graag spreekt over een bruid, trouwt Jeremia niet. Eenzaam doet hij 40 jaar zijn werk, een opdracht van God. En als u Ezechiël 24 leest, dan ontdekt u dat de vrouw van Ezechiël plotseling overlijdt. Nou, en een doodgewone werkgever zou zeggen, nou blijf je dan een dag of 14 thuis, want je hebt veel te regelen en je moet toch wel even bekomen van de schrik en van je verdriet. Maar God zegt tegen Ezechiël in dat 15e en 16e vers, en ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, denk erom, nou moet je niet gaan zitten huilen en geen mooie begrafenis, bloemen en toespraken, in stilte begraaf je haar. Wat zullen de mensen wel gedacht hebben? Dat is ook wat met die Ezechiël. En dan die Hosea, de man die zo graag liefde geeft. Zijn naam betekent die het heil draagt. Hij heeft 60 jaar onvermoeibaar gepreekt. Op wat voor weg brengt God hem? Ga heen, huw u een ontuchtige vrouw. Dat is wat. En hij doet het, hè. En dan moet u niet denken natuurlijk, hè, want je gaat meteen fantaseren met zoiets. Dan moet u niet denken dat Hosea gauw naar de walletjes van Jeruzalem is gegaan om een vrouw te zoeken. Daar is geen sprake van. En u moet ook niet denken dat hij een vrouw van een ander heeft afgepikt, want hij kende de regels, de wetten van de Heere God ook. Hij wist dat dat niet mocht, nee. Gomer, want zo heet die vrouw, was een lichtzinnig type. Een vrouw die fladdert van de ene man naar de ander. Een vrouw die geen vaste verbintenis aan kan gaan. Want ze heeft aan één man niet genoeg. Ze vindt alle mannen leuk. En zij is het type, en daar gaat het om, zij is het type van het ontrouwe Israël. Gomer kan niet trouw zijn. En Israël kan niet trouw zijn. En de mensen zullen heus wel tegen Hosea gezegd hebben, man, kijk uit wat je doet, waar begin je aan met die vrouw, die hou je niet. Maar Hosea heeft haar lief. Dat is zo wonderlijk. Je kunt dat dan alles merken. Hij heeft haar lief. En dat heeft ook gevolgen. Want dan staat er, en zij baarde hem een zoon. Israël. En dat betekent, God zaait. Onthoud u het even, die zoon heet Israël. God zaait. Dus God begint te werken aan dat ontrouwe Israël. Maar daarna gaat het mis. Ik denk, Hosea was natuurlijk een man die dat hele land doortrok. Hè. Die boodschap die moest overal doorgegeven worden. Overal moesten de mensen opgeroepen worden om tot bekering te komen. Om terug te gaan naar de Heere God. Om de afgoden los te laten. Overal moet hij preken. En Gomer is natuurlijk veel thuis. Alleen met dat zoontje. En dat zint haar helemaal niet. En dan komt er een man over de vloer. Och, eerst betekent dat helemaal niets, maar de bezoeken blijven toch niet zonder gevolg. En dan staat er, zij baarde een dochter. Ziet u, er staat niet, zij baarde hem een dochter. Nee, zij baarde een dochter. En uit de naam van dat kind spreekt al een brok lichtzinnigheid en onverschilligheid. Lo Ruhama, zonder ontferming. En God zegt daarmee, ik zal mij nu niet meer over Israël ontfermen. Met de geboorte van dat kind neemt God afstand van zijn volk. Ach, en ik denk dat er wel gepraat is in huizen Hosea. En dat Hosea gezegd heeft, Gomer, waarom doe je dit nou? Waarom heb je dit nou gedaan? Ik hou toch van je. En hij gaat ook nog voor dat kind zorgen. Dat vind ik toch wel bijzonder. Hij gaat ook voor dat kind zorgen. Maar dan moeten we natuurlijk weer op uit. En weer gaat het mis. En weer staat er. En zij baarde een zoon. Niet zij baarde Hosea een zoon. Zij baarde een zoon. En die zoon heet Lo-Ami. En dat betekent niet mijn volk. God kijkt naar zijn volk. God ziet dat het volk helemaal op drift is geraakt. Dat het alleen maar bezig is met eigen zaken en dat het zoveel dingen achterna loopt. En God zegt, dit is niet mijn volk. Zoals ik een vader eens een keer heb horen zeggen tegen de politie op het politiebureau, toen we zijn zoon gingen halen en toen hem verteld werd wat zijn zoon allemaal had uitgespookt. Dit is toch niet mijn zoon? Dan ben je als vader toch helemaal verbijsterd. En je leest de verbijstering van God in die naam van dat kind, van die overspelige vrouw. Zo spreekt God hier over zijn volk. En daarmee is het gelukkig niet afgelopen. Het gaat nog ver. Als u hoofdstuk 2 zou lezen, dan ontdekt u dat die Gomer, die lichtzinnige vrouw, op een gegeven moment de deur uitloopt. En dan staat er dat ze haar minnaars achterna loopt. Ze zegt, ik wil achter mijn minnaars gaan, die mij brood en water, wol en vlas, olie en drank geven. En ze laat Hosea zitten. Veel te saai. Het leven met zo'n profeet. Voelt u de boodschap die er in dat weglopen van Gomer zit? Het is allemaal veel te saai. Het is een klacht die je tegenwoordig veel hoort van gelovige mensen. Is het niet wat saai om gelovig te zijn? Ik weet nog dat wij vroeger zo krampachtig probeerden om mensen duidelijk te maken dat het helemaal niet saai was. Dat had onze dominee ons ook geleerd. En dan zeiden vriendjes, ach jullie, je mag niet eens naar de bioscoop. En dan zeiden we, ja hoor, je mag wel naar de bioscoop. Ja, maar je mag niet eens op zondag wat kopen. Ja hoor, je mag op zondag wel wat kopen. Dat zeiden we dan om God te verdedigen. En toch zijn Godregels anders. Daarom, het zit er zo ingebakken. Maar dat is geen flinkheid van mij. Maar ik zal nooit op zondag een winkel binnenstappen. Dan denk ik bij mezelf, ja, de Heere God heeft deze dag gegeven om nou eens even rustig te zijn en stil te zijn. Wat een ander doet, moet een ander weten. Ik ben ook niet zo vroom dat ik ga zeggen, ik laat een ander niet voor me werken. Want die doet het even goed wel. Maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet. We kunnen straks naar huis rijden, Peter en ik. En het kan zijn dat die heftig zit te transpireren in de auto. En dan staat er een ijskar langs de snelweg, maar ik stop niet. Dat kan je wel denken en hopen. Maar dat kan ik gewoon niet. Dat is misschien wel mijn oergereformeerde opvoeding. Ik kan dat gewoon niet. Dit is de dag die de Heer ons geeft. En op die dag mag je ongelooflijk blij zijn en uitbundig zijn. Zoals we pas hebben gezongen in de voorzang en in de handen hebben geklapt. Wat een feest om erbij te zijn en wat een feest om zo te zingen. Maar veel mensen haken tegenwoordig af. En ze zeggen, moet het allemaal zo degelijk? En dan gaat ze weg. En laat ik het dan maar zomaar zeggen, zo plastisch zeggen, dan gaan ze hun minnaars achterna. De dingen die ze zo graag willen en die je toch niet kunt doen als je gelovig bent, want je hart zegt nee. En je hoofd zegt nee, maar je begeerte en je verlangen zegt, kom nou toch, je hoeft toch niet zo degelijk te zijn, een beetje water bij de Rijn. Lopen Gods kinderen in deze tijd niet het gevaar dat ze de minnaars achterna lopen? Pas op. Want dat loopt altijd uit op een teleurstelling. Kijk maar naar Gomer. In het 6e vers lezen we dan dat ze, van dat hoofdstuk lezen we dan dat ze berouw krijgt. Ineens weet ze het. Het was bij Hosea toch beter. En dan gaat God weer spreken. Ja, het is een moeilijk hoofdstuk en u moet het thuis gewoon even helemaal lezen. De eerste 5 hoofdstukken. Dan wordt het u allemaal duidelijk. Dan zegt u, had eigenlijk niet uit Purmerend hoeven komen. Maar het is moeilijk, dat geef ik eerlijk toe. Maar dan lees je dat God onvermoeibaar bezig is gebleven. En dan staat er, God zegt, ik zal spreken tot haar hart. En ik las dat en toen dacht ik, wat is dat mooie. God houdt nooit op met lief te hebben. Moet je nooit bang voor zijn. Er zijn ook van die kinderen van God, hele lieve kinderen van God. En dan gaan de kinderen niet zoals zij willen. En die willen op een gegeven moment ook niet meer naar de diensten. En je denkt, ze komen straks nergens meer. Ik ken ze, die kinderen. Maar ik ga daar niet van wakker liggen. Als ik nou met de Heere God mag praten over mijn kinderen, dan is dat toch voldoende. Hij stopt nooit met liefhebben. En God houdt vol tot het uiterste, tot het einde. Hij wil zijn kinderen terug. En dat vind je dan weer terug in dat derde hoofdstuk, hè. Hosea die krijgt weer die opdracht en daar is dan die Gomer. Die lichtzinnige vrouw, haar naam wordt in dit verband niet genoemd, maar het is Gomer. Die lichtzinnige die van de een naar de ander fladderde en die daar nu zit bij de puinhopen van haar leven. En dan staat er dat Gomer haar terugkoopt. Ze zal wel in verkeerde handen gevallen zijn. Er moet een bedrag betaald worden. Maar die liefde van Hosea uit zich op zo'n geweldige wijze dat hij er niet opzij schuift en zegt, smerige slet dat je bent. Nee, hij koopt haar terug. Nu, God zegt tot Israël, Gomer is het beeld van jullie. Jullie lopen steeds naar weg. Je gaat steeds anderen achterna. Je bent mijn volk niet meer. Lo ami. Maar Hosea. Hosea is het beeld van mij. Hij heeft Gomer toch lief. Hij kan niet zonder haar. En hij wil niet zonder haar. Hij kan haar niet missen. En dan denk ik, waarom staat dit nou in de Bijbel? En dan denk ik aan dat prachtige woord van Paulus, wat ik pas geciteerd heb. Dat alles wat opgetekend is aangaande Israël, wat gebeurd is in Israël, is opgetekend tot een voorbeeld en een waarschuwing voor Gods kinderen in deze tijd. We hebben allemaal iets van Gomer. We zijn zo vaak van die weglopers. We zijn zo vaak lichtzinnig. We wandelen zo gemakkelijk op het randje. En we laten het zo gemakkelijk afweten. Ik had kort geleden in een gemeente na de dienst een gesprek met een echtpaar van zo'n jaar of 45. En ik weet niet waar ik over gepreekt had, een ander onderwerp. Maar het had ze aangesproken en we spraken er even over. En toen zei ze, ja, u bent misschien wel een beetje streng. Ja, is dat zo? Nou ja, zei die vrouw, er zijn toch ook andere momenten. We zijn bijvoorbeeld met vakantie geweest. Ik zeg, nou en? Nou ja, zegt ze, in de vakantie, dan zit je in een ander land, dan gaan we niet naar de kerk. Nou ja, je kunt het toch niet verstaan, nietwaar? Dus dat is een goede uitvlucht. Ik zeg, en het bidden dan en het Bijbel lezen? Nou ja, we hebben vakantie, hè. Dat is hetzelfde als die kapelaan die met mij meeging naar Israël, de eerste de beste reis. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar we werden dikke vrienden, die kapelaan en ik. Hij woonde in Arnhem, hij zal wel in de hemel zijn inmiddels, dat hoop ik maar. Maar die zat elke avond in de dagsluiting en dat vond hij prachtig. Je preekt heel anders dan ik, zei hij dan. En ik vind het toch wel erg mooi, zei hij dan. Maar ik lette op hem en de laatste dag zei hij tegen me, we moeten nog even praten. Hoe vind je mij? En toen zei ik, vind je een heel aardige man. En misschien ben je wel een goede kapelaan, maar één ding snap ik niet. Wat dan, zei hij. Ik zeg, nou zijn we in zoveel Rooms-Katholieke kerken geweest. En zelfs ik weet dat als een kapelaan of pastoor in de Rooms-Katholieke kerk zijn kerk binnenkomt, dan maakt hij een buiging bij het altaar. Altijd, let daar maar op. Doe ze altijd. Even buigen bij het altaar. Alsof ze een buiging maken voor de Heere God. Ja, dat deed je niet. Ja, zegt hij, maar ik ben nu met vakantie. Nou, daar heb je dat lichtzinnige. Wat je zomaar overneemt in andere dingen. Ik zeg niet dat je goddeloos gaat handelen, maar het gaat op het randje. En dan ben je een wegloper. En dan ben je ontrouw. En als wij weglopen, dan ontdekken we ineens dat we fout zitten. En dat de Satan met ons bezig is. Nou, en dat zegt God nou in dit boek. Hij wil ons terug. Want God betaalde ervoor. Misschien zit hier wel iemand vanmorgen met allerlei gedachten van, ja, ik zit hier nou wel vroom en ik heb ook gezellig meegezongen. Hij is de machtige van Israël en ik heb ook gezongen, Heer, voor van rijke zegen en wil o heiland mij niet voorbij gaan. Maar als je wist hoe het in mijn leven gesteld was, ik leef niet zo met God. Dat kan toch? Nou, dan zegt God vanmorgen, ik wil je terug. Ik wil je terug bij die belofte die je aflegde toen je belijdenis deed. Of toen je gedoopt werd. Of toen je als man en vrouw de handen in elkaar legde en elkander trouw beloofde. Ik wil je terug. Je hebt het gezegd voor mijn aangezicht. Wilt u daar eens over nadenken wat u met uw beloften aan God hebt gedaan? Want ik herinner me uit bijvoorbeeld die belijdenisformulieren, hè, zoals we ze dan noemen, dat we daarin ook beloven dat we ons steentje bij gaan dragen in het werk van de Heer, in de gemeente zo. En misschien komt het hier ook wel altijd op dezelfde mensen leer. Nou, ga de tuin eens een keer aanharken. Of ga eens met een vloerwrijver over de vloer. Of doe eens wat anders. Doe eens wat voor de Heer. Want Hij wil dat we trouw zijn. En Hij heeft recht op ons. En Hij heeft voor ons betaald. Want Zijn Zoon stierf aan het kruis. En als die Zoon sterft aan dat kruis, dan is dat alleen omdat God niet kan ophouden met liefhebben. Dat maakt me blij hoor. Ik ga eindigen. Ik denk aan iets wat ik vroeger eens geleerd heb. Het schiet ineens in mijn gedachten. Misschien de oudjes onder ons weten dat misschien wel. Maar er zitten er misschien ook die het nog niet weten. Maar ik herinner me een verhaaltje wat ik las over een jongetje. En die had zo'n bouwpakket. En dat was een boot. Zo'n bootje. En die heeft hij helemaal zelf in elkaar gezet. Natuurlijk, zijn vader heeft wel een beetje geholpen. Maar dat bootje, dat kwam er. Hè? En dat was zo mooi. En dan gaat hij ermee naar de sloot. En dan vaart dat bootje. Zit een zeil op. Het zeilt prachtig. En zo is hij wel een paar dagen bezig. En dan ineens dan is hij bezig met spelen met het bootje. En het heeft het dan een touwtje, maar zijn moeder roept. En dan denkt hij, oh, moet even naar moeder. Dus hij rent naar huis. En dan komt hij terug en dan is het bootje weg. Poetsie. Eigen gemaakte bootje. En dan is hij zo verdrietig. En dan loopt hij misschien 2-3 weken later door het stadje waar ze wonen. En daar is een winkel. En wat staat er tussen alle rotzooi in die etalage? Zijn bootje. En voordat hij ook maar even nadenkt, staat hij binnen. En hij zegt, meneer, dat is mijn bootje. En toen zegt hij, meneer, ja, dat kun jij wel zeggen, maar nu is het mijn bootje. En het staat in mijn etalage. Ja, maar zegt hij, ik wil mijn bootje terug. En dan zegt die man, oké, dat kost 10 gulden. Toen nog, hè, 10 gulden. En dan gaat hij naar huis en dan slaat hij zijn sparenvarken stuk. En dan heeft hij 10 gulden en dan gaat hij terug en dan koopt hij zijn bootje. En dan loopt hij ermee naar huis, heel blij, heel gelukkig. En dan zegt hij, nu ben je 2 keer van mij. Eerst heb ik je gemaakt en toen heb ik je gekocht. Dat is evangelie. Dat is zo puur evangelie. En daar gaat het om in dat boek Hosea. God kijkt zijn volk aan. En God kijkt zijn kinderen van vandaag aan. En hij zegt, ik heb je gemaakt. Je loopt weg, maar ik heb je gemaakt. Doe me niet zoveel verdriet. En hij doet er alles aan om terug te krijgen. Hij stuurt Hosea naar zijn volk. En laat hem door de diepste wegen gaan. En hij stuurt zijn zoon naar een kruis om u en mij te redden. En dan is dat toch een happy end. Want dan zegt Hosea, Gomer, kom op. We gaan naar huis. Ik hou toch van je. En God zegt tegen zijn volk, denk er goed om. Ik heb jullie gemaakt. Je bent van mij. Ik blijf van jullie houden. Ik heb jullie geschapen en ik heb je gekocht. En zo kijkt hij u en mij aan vanmorgen. Door de Heer Jezus Christus. Die ons aankijkt en zegt, ik heb je zo hartstochtelijk lief. Kom dan toch. Blijf nou bij me. Ik heb je gemaakt. Ik heb je gekocht. We blijven altijd samen. Ga je mee? Dan ga ik straks, neem ik je straks mee naar mijn huis. Amen. Zullen we samen danken? We kunnen het zo gemakkelijk zeggen, Heer, als we dat lezen van die Gomer, wat een rare vrouw, lichtzinnig, fladderend van het een naar het ander. Maar als we het zo op ons in laten werken en op onszelf van toepassing brengen, dan herkennen we onszelf nota bene in haar. Dat wil u belijden vanmorgen. En u zeggen hoe dankbaar we zijn, Vader in de hemel, dat u ons niet alleen hebt geschapen, maar dat u ons ook hebt gekocht. We zijn door de Heer Jezus tweemaal van u. Geweldig. Daarom laat u ons niet los. U houdt niet op met liefde hebben. En zo kunnen we blijmoedig verder gaan. En als we in zorg zitten over onze kinderen of familieleden, dan kunnen we dat gewoon aan u vertellen. Want u houdt niet op met liefde hebben. Dank u daarvoor. En samen leggen we de namen van onze kinderen in uw hand. En de namen van alle die ons lief zijn. En we bidden u open hun harten, zodat ze u gaan volgen. En help ons om u te volgen, Heer, in alle dingen. Ook vandaag nog, als we zo'n stralende dag beleven. En straks als we aan tafel zitten en misschien graag naar buiten willen. Even de tijd om toch nog even met u te praten. Een stukje te lezen van wat u ons te zeggen hebt. En dat het een eerbiedige gewoonte zijn in ons leven, Heer. Omdat we u willen eren en dienen. Wilt u zo machtig in de gemeente bezig zijn. Dank u dat u ook de zieke broeders en zusters ziet. Degene die op een andere wijze de boodschap beluisteren. U hebt hen allemaal in het oog. En u houdt van hen allemaal. Oh, wat is het geweldig. U houdt van ons. We gaan het maar zeggen, Heer, we houden van u ook. We houden zo verschrikkelijk veel van u. We kunnen niet buiten u. Dank u wel dat we u mogen kennen. En Heer, dan bidden we voor uw volk. Dat ook vandaag toch weer grote benauwdheid beleeft. En de vijandschap wordt steeds groter. En hoe moet dat? Ach, gelukkig, het staat in uw woord, het komt goed. Komt de dag dat uw voeten gaan staan op de Olijfberg en dan breekt de dag aan voor uw volk. Dan komt u tussen beiden. Heer, en dat zal geweldig zijn voor uw volk, maar voor de hele wereld. En wij wachten nu op uw komst. Want voordat alle ellende over de wereld gaat komen, Heer. En het is al niet zo gemakkelijk, maar voordat echt die verdrukking komt. Komt u ons halen. We zijn zo bevoorrecht. O Heer, ik leg maar gewoon vanmorgen meer mijn hand in die van u. Dank u dat u zo zorgt, op zo'n geweldige wijze. Wees zo met de gemeente, laat er een roep van uitgaan. Het gaat er niet om dat alle stoelen altijd maar bezet zijn. Het gaat er gewoon om dat mensen twee straten verder gaan zeggen wat dat voor mensen zijn. Het is ongelooflijk, maar ze zijn altijd blij en ze zijn altijd oprecht en... En er is iets in hun leven. Dan hebben ze gezien, Heer, net als de eerste christenen, dat we met u zijn. U volgen en u liefhebben. Laat zo uw naam groot gemaakt worden, ook door ons leven. En vergeef het ons. Als we misschien geflirt hebben met al die andere dingen. Dank u, Heer, dat u er bent vanmorgen. Heel duidelijk. En dat uw hand op onze schouders gelegd hebt. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. O, wat een wondere verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. Dat is lied 217 uit de opwekking. Dat is zo geweldig. Dat moet u niet alleen met uw mond, maar ook met uw hart zingen. 217 uit opwekking. gekocht. Steek eens even op die hand. Oh, dat zijn er flink wat. Er zijn nog een paar tussen, die moet u in de gaten houden. Ja. Maar breng ze maar bij de Heer Jezus, hoor. En mensen, laten we blijmoedig onze weg gaan. Ik weet niet wat er op ons afkomt. Het wordt steeds donkerder om ons heen. Ik las van de week dat in Amerika zijn al staten waar mensen een boete krijgen van $500 als ze thuis bijbelstudie doen met een groepje mensen. Dat gebeurt al in Amerika. Wie weet wat er in ons land. Het is het begin van de grote verdrukking. Daarom de Heer komt gauw. En de belangrijkste boodschap van vanavond is toch, hij leeft. Dus als u naar huis gaat, dan krijgt u mee een zegen van de levende Heer. Ga maar blij naar uw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. En de liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Ik ga naar de bruis. Tot ziens.